Amen. Ik heb eerst een opdracht voor een deel van deze groep. Als jij aan de rechterkant zit, voor mij links, dan wil ik je vragen om even op te staan. En dan even naar de zijkant te lopen. Ja, je mag er wel op hoor. Ja. Je mag er wel een beetje bij blijven staan. Het is niet met van mede en pers. En dan wil ik de andere kant van de groep vragen. Of jullie misschien, als er losse telefoons liggen, om die te pakken en aan mij te geven. Mocht je nou omstander zijn en zeggen, mag ik best vragen, hey, waarom pak je die telefoon? Als mensen dat vragen, zeg je, omdat Jan Willem het wil of het nodig heeft. Dank je. En als het nou een telefoon ligt die ook een Tesla opent, dat is nog fijner. Ja, top, tasjes erbij. Heel fijn. Nou, ik prijs jullie gehoorzaamheid. En daar gaat het over vandaag. Jullie mogen weer gaan zitten. Mocht je nou denken, ik wil mijn spullen toch terug. Oké, je mag hem gewoon weer pakken. Ondertussen ga ik Marcus 11 erbij zoeken. Als je de Bijbel bij je hebt, pakt hij er dan bij. En als je mag hem dus ook gewoon hier pakken. Niemand? Durven jullie niet? Hebben jullie niet nodig? Nou ja, kijk, ik kan dit natuurlijk heel goed gebruiken. Kijk, Jezus kwam binnen op een ezel, daar gaan we straks over lezen. En die had dus een ezelsveulen nodig. Stond ook zo voorspeld in de Bijbel al dat het een keer zou gaan gebeuren. Dus op zich, een andere methode is niet per se het idee. Maar stel, het zou nu zijn, zou het misschien inderdaad wel een auto zijn of een telefoon waarmee je vastlegt. Hij komt de stad binnen en dat het heel TikTok overgaat. In dit geval was het een ezelsveulen en daar gaan we nu over lezen. Marcus 11, vers 1 tot 11. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Toch fijn een beetje reassuring dat hij ook weer terugkomt. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op de straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Nou ja, als je mijn opdracht net al heel random vond, dit is best wel een random opdracht die de leerlingen hier krijgen. Ga naar een dorpje verderop. Als je daar een ezelsveulen ziet staan, of nee, je zult daar een ezelsveulen zien staan, maak het los, neem het mee en mochten mensen naar vragen, nou dan zeg je gewoon dit. En wat mij dus opvalt is de gehoorzaamheid van die leerlingen. Ze doen het. Ze sputteren niet tegen. Tenminste, dat lezen we niet. Misschien deden ze het wel, maar dat staat het er niet. Ze doen het gewoon. Terwijl, ik weet niet of ik zo blij geweest was met die opdracht. Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Want wat als ik geen veulen vind? Wat als de mensen me aanzien voor een dief? Waarom zouden mensen mij laten gaan als ik zeg het is voor de Heer? Ja, wie bepaalt dat? Nou, de Heer, maar. en wie is dat dan inderdaad? Ik bedoel, in mijn geval, er staat dan Kurios voor Heer op deze plek. Dus pro Kurios, het is voor de Heer. Dat is een stukje reclame voor mijn werkgever. Het is voor pro Kurios. Dat zou ik ook kunnen zeggen, maar ja, dat, waarom zou iemand dan zijn spullen daarvoor geven? Dat weet je niet. Of tenminste, ik vind het vrij random. En is het argument dat ik dan zou geven geen manipulatie? Want ja, de Heer heeft het nodig, dus dan moet jij mij dit nu wel geven. De Heer heeft het gezegd. Jij moet echt 10.000 euro aan de kerk geven. Dat zei de Heer tegen mij toevallig. Ja, en ik wil ook een caravan erbij. Maar ja, in dit geval staat er dan nog een stukje bij dat je het ook weer terugkrijgt. Dat is wel fijn. Maar kunnen omstanders er dan wel wat tegenin brengen? Toch doen de leerlingen het. En er staat dus niet bij of dat met tegenzin is. We lezen geen discussies met Jezus over de opdracht. En misschien hadden ze wel al gelijk de associatie met die profetie in Zacharia. Die ging over dat de koning op een ezelsveulen de stad binnen zou komen. Zou kunnen, ze hadden wel wat bijbelkennis, denk ik. En dat helpt al wat. Want dan denk je, ik vind het altijd wel fijn als ik weet waarom ik iets moet doen. Ik weet niet of ze dat herkennen, maar ik reed vanochtend over de Zielorsterweg. En ik snap gewoon niet dat je daar niet harder dan 50 mag. Ik snap het gewoon niet. Kijk, in mijn eigen woonwijk snap ik best 30, hè, de woonwijk. Mijn eigen straat is misschien nog langzamer. Fietsstraat zal wel 15 zijn of zo, of 20. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval rustig rijden, hè? Fietsers hebben voorrang, snap ik ook. Daar. Nou. Maar de Zielorsterweg, ik snap het gewoon niet. Het is een brede weg, er zijn geen voetgangers, geen fietsers. Ik snap gewoon niet waarom ik daar 50 moet rijden. En het lukt me dus ook heel vaak gewoon niet, eerlijk gezegd, om daar me aan de snelheid te houden. En vanochtend werd ik daar weer mee geconfronteerd. Maar ook hier, dus het zou kunnen dat die discipelen wisten, oh, dat heeft misschien wel met die profetie te maken, dat helpt al iets, dat je weet waarom. Maar ook dat, we lezen het niet. Ze volgen Jezus in wat hij aan het doen is. En dat is misschien gelijk ook gewoon de eerste les. We lezen in dit hele stuk niet zozeer over wat zij vonden, wat zij dachten. We weten niet eens de namen van de personen over wie het gaat. Het gaat over de discipelen, de twee leerlingen. En in dit verhaal, het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons als leerlingen. Het gaat om de Heer die iets nodig heeft en wij volgen hem. Dat is alvast een van de punten die ik uit deze tekst haal. En daar kom ik nog wel op terug. En het tweede ding wat ik daaruit haal is, ze vertrouwden Jezus. Jezus gaf hen een opdracht. Hij zei, daar zal een veulen staan. En ze gingen op pad. Dus ze vertrouwden dat wat hij zei ook zou gebeuren. En dat de mensen die dat veulen ook mee zouden geven. Dat denk ik. Het staat er niet of ze hem vertrouwden, maar ze deden wel wat hij deed. Daaruit blijkt vertrouwen. En daarin is een stap om Jezus te gehoorzamen eigenlijk ook ja, een getuigenis van dat je hem vertrouwt. Ze zetten een stap in geloof. Om daarmee mogelijk te maken dat Jezus als koning in Jeruzalem kon binnenkomen. Dus ze droegen met hun gehoorzaam zijn bij aan de komst van Jezus, aan de komst van het koninkrijk van God. En op deze aspecten wil ik allemaal een beetje ingaan. Niet per se in deze volgorde. Maar dat vind ik best een beetje een spannend onderwerp. Want ik noemde net al even over voorbeelden waarin je dit ook manipulerend kan toepassen. En ik ben daar dit praatje ook een beetje mee begonnen. Om al deze dingen te krijgen. Maar in dit geval ook weer. Jullie krijgen het weer terug. Mogen het weer terug. Maar hoe vaak horen we geen verhalen over misbruik van Gods naam? Om dingen te doen, om dingen te doen of mensen dingen te laten doen die tegen het hart van God ingaan. Om de eigen agenda van leiders te stimuleren, te bevorderen. Hiermee wordt de vrijheid van mensen om zelf te kiezen, wordt ontnomen. Want als je dit niet doet, dan ben je ongehoorzaam aan God. En dat durf je natuurlijk niet zomaar te negeren. Eerder deze week verschenen ook een aantal interviews met David de Vos. Ik weet niet wie dat gezien heeft. David de Vos die heeft een nieuwe autobiografie, een biografie laten schrijven. En hij doet nu dan een beetje de promotie voor dat boek met een aantal interviews. En daarin vertelt hij echt wel een aantal pijnlijke voorbeelden van hoe dat in de evangelische charismatische beweging soms gaat. Dat dus inderdaad gehoorzaamheid wordt gepredikt. Dat je op een bepaalde manier moet voldoen aan het beeld, aan de eisen van leiders. Of omdat de Heer heeft gezegd dat. Daar blijkt dan wel uit dat dat een hoop stuk kan maken. En misschien heb je dat zelf ook wel ervaren. Want als je slachtoffer bent van zulke situaties, van manipulatie, van misbruik van jouw vertrouwen, dan zit misschien nu wel bij dit. Misschien is het woord gehoorzaamheid dan al direct een trigger. En heb je gelijk je nekharen rechtop staan. En denk je: rennen, ik moet hier weg. Nou, om je gerust te stellen, dat is niet de kant die ik op wil met dit verhaal over gehoorzaamheid. Het is geen oproep om mij of andere leiders klakkeloos te gaan volgen. Ook niet andere leiders uit onze gemeente. Het is geen promotiepraatje voor volgen zonder vragen. Maar het gaat wel over volg Jezus. Over de rol van gehoorzaamheid in het volgen van Jezus. Want het heeft wel een rol. Hoe lastig ik dat soms ook vind. Gelukkig is er altijd hoop. En is altijd zo fijn dat we een evangelie hebben. Dat betekent goed nieuws. En het goede nieuws is dat Jezus anders is dan die voorbeelden die ik net noemde, waarin vertrouwen werd misbruikt. En Jezus, in Johannes 15 zegt Jezus, dit is dan gelijk al een beetje zo'n triggermomentje, vind ik zelf altijd. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Dat voelt niet heel onvoorwaardelijk en vrij. Maar hij zegt er gelukkig ook wat naast, of erna. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Dus wij zijn geen slaven meer. En dat leert mij, gehoorzaamheid aan Jezus gaat niet over slaafs volgen. Het gaat niet over slaafs zijn. Nee, er heeft iets. Het gaat over vriendschap, het gaat over verbinding met Jezus, het gaat over liefde. Want dat is de context van deze tekst. Johannes 15 gaat helemaal over: dit is mijn gebod, heb elkaar lief. En in die context zegt hij dan: jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Ik heb je alles laten zien wat de Vader aan mij bekend heeft gemaakt. Het gebeurt in een relatie. In de relatie met Jezus. Dus dat is eigenlijk weer zo'n les over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid heeft alles te maken met liefde. En waar gehoorzaamheid niet meer met liefde te maken heeft, kun je ook afvragen: hey, misschien moet ik daar even opletten, even oppassen. En gelukkig is Jezus degene die de eerste stap zet in het liefhebben, in de verbinding met ons. Dat is eigenlijk het hele een stuk van de kern van ons geloof is natuurlijk dat Jezus naar de wereld kwam, naar ons toe kwam, om ons eerst lief te hebben, zodat wij hem daarna kunnen lief hebben. Dat hij voorgegaan is in hoe kun je leven in gehoorzaamheid aan God, aan de Vader. Hoe kun je in verbinding met de Vader leven. En dat heeft hij met zijn discipelen, heeft hij dat enkele jaren, heeft hij dat op aarde gedaan. En in de week die nu voor ons ligt, denken we eraan wat hij daarin als ultieme stap in gehoorzaamheid deed. Want komende vrijdag is het Goede Vrijdag en dan denken we aan dat hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. En dat zegt Paulus heel mooi in de brief van de Filippenzen. Ik kijk op mijn telefoon dat daar de tekst aangetekend staat. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van de dienaar. Hij werd gelijk aan mensen En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dus Jezus nam de eerste stap in het laten zien van wat radicale gehoorzaamheid is aan God, aan de Vader. En gelukkig zegt hij dus in die tekst die we eerder aanhaalden van jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg, dat hij alles wat hij bij de Vader aan hem bekend heeft gemaakt, dat hij dat ook aan ons vertelt. Dus hij neemt ons in vertrouwen. Hij haalt zijn discipelen eigenlijk bij zich. Deelt zijn hart, deelt zijn plannen, zijn gedachten, alles wat hij van de Vader hoort, geeft hij gewoon door. Dus hij is super transparant. En dat helpt, want ik zei net al, als ik begrijp wat God aan het doen is, dan is het alweer iets makkelijker om te gehoorzamen. Als ik begrijp waarvoor God een bepaald gebod in de Bijbel heeft staan, dan is het alweer iets makkelijker om hem te gehoorzamen. Als ik de principes van God en het hart van God ken, is het alweer iets makkelijker om hem te gehoorzamen, om hem te volgen. En als ik dus het hart van Jezus ken, dan is het helemaal fijn om hem te volgen. En het hart van Jezus is liefde. Is dat hij ons eerst heeft lief gehad. En daar alles voor over heeft gehad. Het is Jezus die zijn liefde aan ons heeft bewezen. Die heeft bewezen dat hij te vertrouwen is. Zelfs als gehoorzaamheid, en we weten tijdelijk, leidt tot de dood. Daarna volgt leven. Ja, en dat is dan nu een heel theoretisch, kun je dat aannemen, zeg maar. Je kunt gewoon zeggen, ja, dat heb ik wel gelezen, dat heb ik wel geleerd, dat het zo werkt. Maar in de praktijk, soms weet mijn hart het nog niet dat God te vertrouwen is. Of dat Jezus te vertrouwen is. Want misschien heb je wel eens, heb je dat net als ik wel situaties meegemaakt waarin dat vertrouwen beschaamd is. Waarin dus wel bijvoorbeeld kerkleiders iets hebben gedaan of gezegd waarin je gemanipuleerd werd. Misschien heb je dat in je gezin of in je thuissituatie meegemaakt dat er over je grens is gegaan. Dat je de controle kwijt was. Dat je geen autonomie meer had. En dan is het best wel moeilijk om het vertrouwen om te vertrouwen. Dan is het best wel moeilijk om te gehoorzamen. Als God iets vraagt zonder dat je nog snapt waarom. En wat het doel daarvan is. En ik denk dat de uitnodiging van Jezus heel erg is van kom naar mij toe. Kom maar gewoon bij me zitten en leren dat ik te vertrouwen ben. Stel je vragen maar. Ik maak je graag het hart van de Vader bekend. Ook op die plekken waar je het gewoon even niet meer snapt. Waar je even niet meer snapt hoe dat nou zit met gehoorzaamheid. Vorige week hadden we een dienst waarin het onder andere ging over wat nou als je denkt een stap in geloof genomen te hebben en het blijkt toch anders te gaan. Ook dat kan soms een deuk opleveren in je vertrouwen op God en in het verstaan van zijn stem. En het levert heel veel vragen op. Daarvan denk ik dat Jezus gewoon zegt, ik I'm here. Ik ben met je. We hebben net gehoord het getuigenis over ik ben bij je. Ik ben met je. Ik ben met je in je vragen. Ik ben met je in je twijfels. En ik ben ook op het moment dat je eigenlijk nog een beetje rebellie voelt. Of recalcitrant voelt. Kom maar. Ik ga je helpen. En natuurlijk is het zijn verlangen en zijn hart dat jij je volledig aan hem kan overgeven. En ik geloof dat echt het mooiste is wat er is. Als we ons echt aan God kunnen overgeven en vertrouwen dat hij goed is. Dat hij our healer is en alles wat we net gezongen hebben. Dat hij goed is. Maar in de tussentijd, in het not yet, wil Jezus je gewoon helpen om dat te ontdekken. Om ook die plekken van pijn of van gebroken vertrouwen aan te raken. En daarin met je te zijn. En te vertellen over het hart van de Vader. Te vertellen wat hij voor ogen heeft voor je. Maar ook misschien wel wat hij voor je ogen voor je had. Wat niet geweest is, wat niet gebeurd is. Zijn uitnodiging is dus, breng tijd met me door. Alles wat ik van de Vader hoor, maak ik aan je bekend. Dat betekent dus ook, durf te luisteren. Als ik al een oordeel heb over een bepaalde regels in de Bijbel, die ik misschien wel lastig vind, dat ik denk, dat slaat helemaal nergens op. Durf ik dan open te staan voor het antwoord van God? Durf ik dan mijn overtuigingen even aan de kant te zetten en zeggen, oké, Heer, ik snap hier helemaal niks van. Maar u bent God, ik ben mens. En die uitnodiging, daarin zit dus ook een stukje, ken je plek. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. En dat kwam in het begin in de tekst natuurlijk ook al een beetje voorbij. Het ging niet om die discipelen, wat zij erbij voelden allemaal op dat moment. Het ging uiteindelijk omdat de koning kon binnenkomen, dat het koninkrijk van God kwam. En ja, ze spelen een fantastische rol in dat verhaal. En God is met hen begaan. Want ik zeg wel, het gaat niet om jou. Maar Gods hart gaat dus wel naar jou uit. Dus het gaat hem wel om jou. Maar dat betekent dat jij alweer niet meer je zo druk hoeft te maken over jou. Omdat God voor jou is. Dus Gods hart gaat naar jou uit. Gods hart gaat naar mij uit. En hij heeft een plek voor jou in zijn grote verhaal. Maar onze plek is niet dezelfde als die van God. Dus juist wanneer onze hartsgesteldheid is dat het niet om ons gaat, dan komen we volop tot leven. Net zoals Jezus de gestalte aannam van een dienaar, andere Bijbelvertalingen zeggen gezindheid, mogen wij ook een dienende, lerende houding aannemen. Jezus, ik heb het idee dat u dit van me vraagt, maar ik begrijp het niet zo goed. Wilt u me meer uitleggen? Dan doen we gewoon een uitnodiging aan God. In plaats van, hier, ik snap hier helemaal niks van, ik ga hier niks mee doen. Dat is de andere kant, zeg maar. Of ik ga naar Nineveh. Dat is de extreme kant. Jezus, ik wil erop vertrouwen dat uw geboden goed bedoeld zijn. Ik ga niet naar Nineveh. Ik ga naar Tarsus, ja precies. Dank. Jezus, ik wil erop vertrouwen dat uw geboden goed... Ja, ik had een roeping voor Tarsus, daarom... wilde ik naar Nineveh, maar... Jezus, ik wil erop vertrouwen dat uw geboden goed bedoeld zijn, maar het voelt alsof ze me beperken, dat ze mijn vrijheid beperken. Wilt u me helpen om het te zien zoals u het ziet? Jezus, ik heb wat context nodig. Zou u daarin willen voorzien voor me? Jezus, ik dacht dat ik je gehoorzaam was in wat ik deed, maar de gevolgen lijken niet tot leven te leiden. Hoe zit dat? Welke vraag zou ik hierover het beste aan u kunnen stellen? Of zoals Jezus zelf onderhandelde met de Vader op het moment van zijn diepste angst. Vader, als het kan, indien u wilt, neem deze beker van me weg. Maar laat uw wil worden gedaan. In al die vragen zit relatie. Zit verbinding met Jezus als manier om hem te leren vertrouwen. Als manier om hem in te laten spreken op je leven. Om je vragen serieus te nemen. En tegelijkertijd wel ook hem te erkennen als de Heer. Om hem te erkennen als degene die jouw leven richting mag geven. Dus er zit een soort een soort grondhouding onder van die hartsgesteldheid van ik wil me geven. Wetende dat dat soms niet lukt, heb ik soms even iets met u te overleggen. Maar in principe is de kern, ja, maar ik wil tot overgave komen. Ik kom tot overgave, ik geef me aan u. Met al die dingen in mij die me daarin nog soms beperken. Dus ik geloof, conclusie. Dit is heel irritant om dit op mijn telefoon te doen. Dat was niet de conclusie, maar wel een conclusie. Ik geloof dat we als we meer tijd met Jezus doorbrengen, dat ons vertrouwen dan ook groeit. dat het makkelijker wordt om hem te gehoorzamen. Dat het makkelijker wordt om de aansporingen van Gods geest op te volgen. En in deze week, die in het teken staat van Jezus' gehoorzaamheid, hoop ik dat ook jij en ik een stap kunnen zetten in gehoorzaamheid aan hem. En als je die uitnodiging ook wil volgen, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. En dan gaan we bidden. Heer, hier zijn wij. Soms in vuur en vlam en hebben we er helemaal zin in om uw weg te volgen. En is volg mij easy peasy, lemon squeezy. Maar er zijn ook heel veel momenten dat we denken, ik wil de Heer wel volgen, maar het lukt niet zo goed. Of ik snap het gewoon niet. Of een ander deel van mezelf wil gewoon niet. Dan bid ik u hier, kom. Met uw nabijheid. Kom als ik ben. En raak die momenten aan, die herinneringen aan, die belemmeringen aan. Die ons ertoe doen leiden om zelf de controle vast te houden. Die ons weerhouden van overgave aan u. Die ons weerhouden van gehoorzaamheid aan u. En dat kan in grote dingen zijn, kan in kleine dingen zijn. En hier, ik ben er nog niet, wij zijn er nog niet als het gaat om die volledige overgave. En dat is iets wat u kent en begrijpt. Hoewel u heel anders was, Jezus, en bent. Omdat u doordrongen bent van wie de Vader is. Dat u zijn hart zo goed kent. Weet u dat, dat u goed bent, dat God goed is, dat de Vader goed is en gaf u uzelf volledig. En leer onze harten, leer ons hele wezen, ons lichaam, ons verstand, dat u te vertrouwen bent. Dat als we ons aan u geven, dat u daar goed mee omgaat. Dat u ons vertrouwen niet beschaamt. En ik vraag vergeving voor mensen, voor leiders die misbruik hebben gemaakt van hun naam. Die misbruik hebben gemaakt van gehoorzaamheid. Als een manier om mensen te laten doen wat zij willen. Als manier om controle te houden. In plaats van vertrouwen te schenken. Ik vraag vergeving voor waar ik dat heb gedaan. Maar ook voor al die verhalen waar we over horen. In onze beweging, in de evangelische charismatische beweging. En ik bid dat u ook daarin uzelf openbaart als healer, als heelmaker. Heer, geef ons de moed om alles aan te kijken wat er is. En daarin u te ontmoeten. En ik bid voor herstel over de evangelische beweging. Over ook alle mensen die hier nu niet zitten en de kerk hebben verlaten, juist hierom. Breng ze terug, Heer. Roep ze. Openbaar uzelf van hen. En help hen om te onderscheiden wat uw stem is. Zoals u zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Dus help al uw schapen weer naar u toe. En breng ze terug bij de kudde. Maar ook, zolang ze dat nog niet durven om met de kudde te zijn, ontmoet ze daar waar ze zijn. Dus Heer, hier zijn wij. Doe uw wil in ons. En help ons dat toe te laten. In Jezus' naam.